Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Waar ben je?
Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, oder?
10 kandidaten maken een roadtrip door Europa in een geblindeerde bus. Door middel van hints moeten ze achterhalen waar ze zijn. Bestemming X, vrijdag om 8 uur, nieuw bij RTL 4.
Rek, je hebt op rek gedrukt.
Ja, ik heb op rek gedrukt.
We zijn er.
Hij rekt.
Hij rekt?
Oké, super.
Ruben Tijl, 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 Ruben Tijl.
De podcast.
Lieve, fantastische early adapting podcastluisteraar. Hartelijk welkom bij de podcast.
De podcast. Ruben Tijl Ruben.
De podcast.
We hadden afgesproken dat we snel zouden beginnen.
Ja, we hebben hier een dobbelsteen met, zoals elke dobbelsteen heeft, 6 vlakken. Deze ook. En daar staat op eentje sport, op één persoonlijk, op één tv-media, op één socials, op één tekst en op de ander eten en drinken. We gaan alle drie, en met wij bedoel ik
Ruben van der Meer
en Ruben Nicolai, allemaal één keertje dobbelen. En dan moeten we bij wat we dobbelen een goed verhaal hebben. En met goed verhaal bedoel ik ook echt goed verhaal, want anders word je, nou ja, afgerekend.
Ik heb alvast een mededeling te doen voordat we gaan dobbelen. Ik heb maar één onderwerp vanavond.
Dan moet je goed gooien.
Oh. Het is ook avond wanneer we dit opnemen. En we zijn, dankjewel Ruben, ja, bij jou te gast in, ja, jouw studio.
In mijn studio.
Daarover later meer.
Ja.
Maar wat er ook valt, welk icoontje naar boven komt, het is voor mij maar één onderwerp. En ik denk ook wel dat jullie weten welk,
ja,
onderwerp.
Ja. Ik denk dat. Nog heel eventjes, jongens, hoe was de week van iedereen? Goede week gehad?
Ja, ik ben weg geweest voor een programma. En ik kan niet zeggen welk programma en ik kan niet zeggen waar naartoe.
Oh ja, en wie er gewonnen heeft.
Dan zeg ik al te veel.
Oh ja, precies.
En dat zeg jij niet.
Dan zou ik al te veel zeggen.
Ja.
Het was voor een programma en ik was weg.
Verschrikkelijk, toch? Je kan gewoon niet meer normaal met elkaar praten over je werk.
Nee.
Al die boetes die je kan krijgen.
Ja. Nou, criminelen hebben het ook. Die kunnen, denk je dat een podcast met drie cocaïne dealers ook heel ontspannen gaat? Nee, die kunnen ook niet zeggen. Ik heb net een bepaald
omgelegd.
Ja, nee, maar wacht even. Dat slaat natuurlijk. Wij zijn gewoon programma, maar ik ben gewoon dit werk gaan doen omdat ik een eerlijk beroep wil. Ja. En daarom word ik.
Ben je nu in de rol van de cocaïne dealer?
Ja. Dat zag jij.
Ik ben
ook
gewoon dit werk gaan doen omdat ik het leuk vind. Omdat ik met mensen wil werken.
Nou, laat ik het.
Ik ben een mensenmens.
Ik kan over mijn week zeggen, ik heb het heel, heel, heel erg koud gehad.
Nou, laat ik dan dit zeggen. Want ik heb jouw week niet in de gaten gehouden. En ik ben er ook niet bij geweest. Maar afgelopen dinsdag, wil ik dan wel even zeggen, was het perfecte plaatje werd uitgezonden.
Ja. Ja.
Mag ik dat zeggen? Dat het werd uitgezonden? Of is dat verboden?
Nee, dat mag. Ja, dat mag. Ik geen probleem mee.
En de volgende ochtend zag ik, nee, sorry, diezelfde avond, Waren de verkiezingen in volle gang. Ajax speelde tegen Midtjylland.
Midtjylland.
Ja. Jezus, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken.
En ja, Midtjylland.
Ik zette langs 4. Ik kwam bij het einde van het programma en ik zag jou dat presenteren in een t-shirt.
Ja.
Dat vond ik opvallende kledingkeuze. Maar wat mij nog meer opviel, jij hebt zo'n autoriteit daar. Je staat daar echt, you own the show. En dat vond ik heel leuk om te zien. En de volgende ochtend vond ik het nog leuker om te zien. Want ik dacht, ja, je gaat hier een klap van krijgen. En Ajax, en de verkiezingen, dat ga je voelen. En je voelde het niet.
Nee.
Jullie zijn, een piepklein beetje, gestegen zelfs.
Ja, ja, bijna 1,3 miljoen.
Klasse,
ja,
hoor.
Nou, vind ik serieus.
Ik las het weer op een ellenlange Instagram bericht van William Rutte natuurlijk.
William Rutte, onze woordvoerder.
William, aan jou, bel ook eens een keertje naar ons. Typ je dit allemaal vanaf je computer? Ik hoop het wel, want als je dit op je telefoon moet doen, dat is gevaarlijk voor je duimen. Nou, en dat is je werk.
Het is grappig dat heel veel fotografen of heel veel mensen op Instagram ook werken vooral met beeld.
Ja.
Eén woordje of een hashtagje. Maar William die heeft inderdaad altijd epistels erbij.
Ja.
Kijk, ik vind William een gouden gozer.
Ja.
En ik ben heel blij dat hij bij ons in de jury zit. En het is een professional,
absoluut
en top. Maar als hij de Masked Singer zou presenteren met deze kijkcijfers, dan zouden de berichten niet meer ophouden.
Nee, dat zou gewoon een livestream van getypt. Dat je gewoon langzaam woorden ziet verschijnen.
Dat
continu
zou ze dood kunnen betekenen.
Ja.
Hij zou 24 uur per dag doortypen.
Ja, hier rust de winnaar van Teletext. Hij heeft gewonnen van Teletext. Meer.
Moeten we het toch over Fred van Leer hebben?
Nee.
Oké.
Okay. Nee, hij is zielig. Zielig.
Ja. Nou ja, als je het niet bekijkt, is er ook niet zoveel zielig.
Precies, precies.
Het filmpje wat hij gepost heeft, waarin hij een verklaring aflegt.
Ja.
Dat is alweer 2 miljoen keer bekeken.
Ja, ja.
Ongelooflijk.
Nou, dat heb ik dan niet gezien.
Nee, dat heb ik wel gezien.
Nee. Ja, ik heb die andere ook niet gezien, hoor. Nee, dat was een grappie.
Nee. Ja. Maar ik heb die van Patricia Paaij ook niet gezien.
Nee.
Die had ik wel gezien, ja.
Maar ik vind gewoon...
Ah, team Patricia hier.
Ja, nou... Maar, maar serieus, als je dus... en wij komen ze wel eens tegen, deze mensen.
Mm-hmm.
En je kan er vanuit gaan... Ja, ik kom deze persoon tegen wel eens. Ik kan er vanuit gaan dat ik zeker weet... dat diegene niet wil dat ik dit zie.
Ja.
Nou ja, dan vind ik het al vrij onaangenaam om naar te kijken.
Ja, en weet je...
Maar je hebt ook mensen die vinden dat ze het moeten zien om een soort van...
Ja, een soort van journalistiek.
Het complete beeld te krijgen van de situatie.
Ja. Nou ja, dat kun je toch bedenken. Hij is zich aan het ontspannen in het weekend. Wie doet dat niet?
Ja, precies. Nou goed. En voor de rest, de verkiezingen zijn er in de Filipijnen. Zijn nu gemeenteraadsverkiezingen. Nou, hebben jullie dat niet meegekregen?
Marcos.
Imelda Marcos,
ja,
hoop ik.
Haar zoon, zeg ik dat goed, of kleinzoon? Nou, er is weer een documentaire. Marco. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ze doen gewoon weer mee. Hoe verbazingwekkend is dat?
Ja, maar dat...
They're back.
Dat is wel in veel... Dat is eigenlijk in Amerika ook zo, hè?
Maar zij waren het land gevlucht. En waren op zoek naar hun geld. En
schoenen.
En schoenen. Nee, die kon ze niet allemaal meenemen.
Nee, daarom.
Die hadden ze. Maar nu...
We moeten even uitleggen. Ja. De vrouw van Marcos heel veel... Dit voelt een beetje als Braunschweig weer, hè?
Ja.
Een beetje Braunschweig. Ja. Die afslag op de Duitse autobahn.
Ja, precies. Het zal een foppelen. Het zal een foppelen move. Dat je denkt... we waren zo lekker to the point, crispy bezig.
Ja, we wilden snel van start gaan.
Maar op het moment dat ik hoor, het is een zoon of een kleinzoon en daar een broer van... Maar dan weet ik ook niet precies hoe het zit. Maar in ieder geval daar wil ik het over hebben.
Nou ja, de Filipijnen kwam te sprake. De verkiezingen in de Filipijnen.
Nee,
toevallig wist ik daar iets van.
Had je iets gehoord?
Wat ik verbazingwekkend vond.
Eigenlijk zou ik jou...
Salim, mijn vrouw, heeft de documentaire gezien. Ik heb het uitgebreid gehoord.
Oké. Okay. Ik zou jou wel toch graag als correspondent ergens willen zien.
Mm.
Bijvoorbeeld in Parijs.
Heerlijk.
Dat je zo op de achtergrond zo'n Eiffeltorentje ziet.
Ja.
En dat je zegt, Ruben... Ja. Nou ja, ik heb iemand in de metro hoorde ik praten over die affaire van die minister, waarvan ik de naam even kwijt ben. Maar dat ziet er niet goed uit. En verder, nou ja, ik ben naar de bioscoop geweest. Parijs liggen nog prima bij.
Het slaat gewoon helemaal nergens op.
Nou, als jij bij het journaal zou werken, onze correspondent in Frankrijk zijn.
Net was ik nog opeens een coke dealer. Nu ben ik weer een journalist.
Ik ben gewoon Rupi.
En dat wordt mijn nieuwe one-man show. Gewoon Rupi.
De cijfers.
We zitten in aflevering 4. Ik ga het hebben over aflevering 3. Ik ga het kort houden, want anders wordt het heel veel cijfers. Na 7 dagen... is aflevering 3 alweer meer beluisterd dan aflevering 2. 802 stuks. Dat betekent dat we groeien. Ja,
802 meer.
802 luisteraars meer.
Okay,
en dit is een heel saai praatje. Ik ga toch even zeggen. Maar wij moeten dus al die cijfers bij elkaar optellen. Apple, Spotify. En hij wordt ook heel goed beluisterd op iTunes. Maar ik heb een heel geinig staartje gekregen van onze Josien. Daar zit dan YouTube niet bij. Maar de meeste luisteraars vinden ons, en dat is namelijk 50% via Spotify.
Die Spotify.
Ah. Ja. En nummer 2 is natuurlijk Apple Podcast. Dan een webbrowser. En 1% van onze luisteraars luistert naar onze podcast via Castbox.
Castbox.
Dus als jij dat bent, dan ben je op jouw manier uniek.
Nou, dat ben ik dan.
Dobbel maar.
Hartstikke idee.
Ga ik?
We zijn bij jou. Jij mag.
Ja? Ja. Ah.
Tekst, dames en heren.
Tekst. Ga ik heel even een boek pakken.
Geschreven woord.
Ja.
Oh, je zag deze niet aankomen. Dat je me nog even...
Nou ja, dus geeft ons de gelegenheid om even te vertellen waar we zitten. Ja. In de studio van Ruben van der Meer. Links van mij een heel gezellig zitje met een persisch tapijtje en een bankstelletje. Ja. Een DJ-meubel. Ik zie een kunstwerk. Het is een zilveren poepende hond.
Ja.
En het drommetje is gemaakt van goud. Ik zie een prachtige foto van ons allen in de Ziggo Dome met de lama's.
Michael Jackson heeft een mooi plekje gekregen.
En ik zie een filmposter van een film die nog niet gemaakt is. Dat zie je niet vaak.
Dat zie je niet vaak, hè? Nee, ja, precies. Ik heb een vooruitziende blik. Dit staat ook onder Coming Soon. Ja. Maar ik denk dat ik Soon er inmiddels wel af kan halen. Ja. Hey, je probeert eens wat.
De film heet De Volgende. Dus als je hem ooit in de bioscoop of via streamingdienst ziet, weet dan dat de filmposter lang voor het maken van de film al bestond.
Precies. Ja, het geschreven woord. Ik heb hier een boek en dat heet The King of Style. Dressing Michael Jackson. Is een geweldig boek. Gelukkig met heel veel foto's ook. Ja, daar hou ik van. En dat gaat gewoon allemaal over zijn kleding, hoe hij dat bedacht.
Hier, dat handschoentje, ik zag hem voorbij komen. Ja, de handschoen, dames en heren, die kennen we allemaal. De witte handschoen, afgezet met prachtige diamanten en andere edelstenen.
En dan had hij hier bijvoorbeeld ook een jasje en daar hing heel veel zilver aan. En dan dacht je op het eerste gezicht altijd van, wauw, allemaal, wat zijn het, medailles? Nee, maar het is allemaal heel klein bestek.
Oh ja, lepeltjes, vorkjes, mesjes.
Dat is super grappig. Hij kleedde zich natuurlijk gewoon iconisch ook. Ja, hij wist ook altijd een beetje te provoceren, een beetje uit te... even kijken, hoe zeggen we
dat? Een randje? Had hij een randje?
Provocateur?
Wat er nu de hele tijd aan de hand is, ja, dit gaan we er toch aan.
Wat er nu de hele tijd aan de hand is. Terrorisme.
Seksfilmpjes.
Terrorisme.
Hertelling.
Internet. Recount.
Hoe heet die theorieën?
Complot.
Complottheorie.
Ja. Ja, in ieder geval. Ja. Er werd altijd veel over gespeculeerd ook. Maar hij voedde dat ook, want dat werkte. Zo had hij dus ook een shirt. En daar stond dus op zijn schouder, hoe heet zo'n dingetje?
Epaulet.
Wat je in militaire dienst had, je rangen. Nou, daar had hij dan staan CTE. En er werd er maar over gespeculeerd, jarenlang, wat dat zou betekenen. En het grappige is, ze gingen dit shirt ontwerpen. En Michael zei van, ja, er moet iets bij op die schouder. Ja, wat moeten we doen? Laten we gewoon een letter doen, werd er toen voorgesteld. Toen hebben ze het hele alfabet in een kommetje gedaan. Allemaal één papiertje. En dan gingen ze zo een beetje roeren. De letter is geworden de C. Ja, is wat cool. Is wel cool. Nou, er moet nog iets bij. Nou, nog een letter.
Nee.
De T. En toen zei het, ja, CT. Ja. Weet je, we doen er gewoon nog eentje bij.
Counterterrorisme, CT.
En toen werd het CTE. En toen zeiden ze, oké. Laten we dat doen.
En zo heet het merk.
En zo is dat. Nou, dit shirt heeft gewoon dit op de schouder. En daar is jarenlang over gespeculeerd. En dan lees je dan nu dit boek. En dan lees je hoe dat ging. En dan denk je, ja, dat is toch briljant.
Ja.
Hoe zo'n gast dat... hoe die begreep de kracht van de roddel.
Ja, nou, van de mythe.
Van de mythe, van de speculatie. Ja. Dat hij één keer in zo'n zuurstoftank is gaan liggen en een foto heeft laten maken.
Ja.
En dat ging de wereld op dat hij daarin zou slapen. Maar ja, dat was gewoon in een brandwondencentrum wat hij had geopend en voor betaald, omdat hij ooit eens verbrand was. En dacht van, hé, wat is dit? Oh, dat is een apparaat.
En sindsdien is de roddel...
Ja, dat hij in een zuurstof...
Ja. Het is ook wel een beetje wat je vroeger op school bij Nederlands had. Als je dan een gedicht of een andere tekst moest ontleden en dat dan de leraar Nederlands zei, maar de dichter zegt met dit woordje eigenlijk dat hij een rotjeugd gehad heeft. Ja. En dat hij dus zich af wil zetten tegen de hoge heer in Den Haag. En dan denk je, ja, maar dat zegt dat woordje helemaal niet. Nee. En misschien dat die dichter dat ook helemaal niet vindt.
Nee, omdat hij nou toevallig hier is opgegroeid.
Ja, maar dan gaan mensen gewoon bullshit eromheen verzinnen om maar,
Dus dat is, en het is gewoon een waanzinnig boek. Het is ontzettend mooi.
Hoe heet het boek?
Het heet dus The King of Style.
The King of Style.
By Michael Bushy.
Hij is altijd wel achtervolgd door roddels, hè? Vervelende roddels.
Behoorlijk, ja. Behoorlijk.
Want dit is dan opgelost, hè? Dat CTE.
Ja.
Dat is daar in ieder geval, daar is closure. En die andere roddels, dat blijft allemaal een beetje...
Dat blijft maar een beetje zo in de lucht hangen. Wat is daar nou? Ja, precies, ja. Ja, maar dat zal je nooit meer achterkomen. Nee. Wie waren erbij? Alleen maar de
kinderen.
Macaulay Culkin.
Je weet het niet. Nee. Het is hun woord tegen... Ja, en hij is het niet meer. Dus dan loopt het met een sisser af, zoals dat heet.
Dat is een manier om er naar te kijken. Zeker, zeker. Maar als jij nu het over Michael Jackson hebt met anderen... voel je dat het daar ook over gaat? Dat mensen daaraan denken?
Als mensen daarover beginnen... Dan
maar jij hebt dat niet. Jij wordt niet daardoor gehinderd.
Nee, want wat moet je? Ik bedoel, het hele Rijksmuseum hangt vol waarschijnlijk met kunstenaars... die ook wel verkeerde dingen hebben gedaan. Moeten we dan...
Het Rijksmuseum dichtgooien.
Ja, dan moet je toch dingen een beetje van elkaar scheiden. En weet je...
Het is natuurlijk een heel interessant gegeven. Moet je de kunstenaar van de mens scheiden?
Ja, van het werk. Sorry, nee, van het mens nu.
Ja, bijvoorbeeld de kunstenaar Picasso... Ja. Die ontzettend veel betekend heeft en op handen gedragen wordt... prachtige werk heeft gemaakt... heeft toch echt wel twee van zijn ex-vrouwen de dood ingejaagd. Die hebben allebei zelfmoord gepleegd. Omdat hij zo naar met ze omging. Hij heeft, toen hij overleed, had hij 1 miljard te verdelen. 1 miljard euro. En dat was, dat doe ik even uit mijn hoofd, ik denk 1973. De jaren 70. Dat was enorm succesvol.
Ja.
En hij was vrij oud. En hij heeft geen testament laten maken. Dus hij heeft zijn hele familie en al zijn nabestaanden in complete chaos achtergelaten. Dus weet je, moet je zo naar een... Ik ben naar een van de Picasso musea geweest in Barcelona. Nou, dat is natuurlijk een belevenis van je welste. En je wil ook niet te veel dan over de mens weten.
Eigenlijk liever niet. Nee. Hoe minder, hoe beter, toch? Ja, dat zou je dan eigenlijk in dat geval zeggen, ja.
Ik denk dat als ik de kans zou krijgen om Beethoven te ontmoeten... en hem dan zou kunnen vertellen hoe ik mij in zijn muziek heb verdiept... en hoe bijzonder ik het vind, dan heb je kans dat het een heel naar, zuur gesprek wordt... en dat ik misschien nog een klap op mijn oor krijg of zo.
Ja, dat denk ik wel.
En dat ik dan denk, jeetje, maar nou heb ik helemaal naar mijn zin om naar die mooie muziek te luisteren.
Ja, precies. Dus het is maar goed dat je Beethoven nooit tegen bent gekomen.
Dat denk ik,
Ja, dat was toch best een chagrijnig mens. Maar omdat hij doof werd, zeg ik nu iets heel doms. Ook zeg ik iets doms? Of ook iets
nee, vaard? Maar hij is als kind enorm mishandeld. Hij heeft zijn moeder vroeg verloren. Zijn vader was alcoholist. Hij kwam moeilijk aan de bak. Relaties waren problematisch. Het ging altijd over geld en over opdrachtgevers en over deadlines. Hij heeft gewoon een pittig leven gehad. Daarbovenop werd hij ook nog doof.
Ja
dus echt hartelijk was hij op het laatst niet meer. En dat is, gek bruggetje, het succes van Frans Bauer.
Ik ben er gelijk bij.
Het is niet dezelfde kwaliteit als Beethoven, maar hij is ongelooflijk aardig.
Precies.
Waardoor mensen denken, ik vind die muziek eigenlijk ook best wel leuk. Want wat is het een aardige jongen.
Nou ja, dat is echt wat je over... Zo'n gewone jongen gebleven.
Ik zat niet zo lang geleden, ik denk een jaar geleden of zo... met Frans Bauer in Tijd voor Max. Hè, dat 5 uur programma. En hij had een onderwerp, ik had een onderwerp. En daarna afsminken in de kleedkamer. En bij het weggaan zei hij... Als ik ook nog iets voor je kan doen, laat het me weten. Uit het niks.
Ja.
Nou...
Echt waar?
Ja.
Het is toch geweldig.
Dus ik heb een paar gintegels van zijn zolder laten halen.
En ik had nog een strijkje.
Ik heb echt lang geleden nog... deed ik animatietheater op grote feesten en zo. Bij Tres Long, zo'n partycentrum. En Frans Bauer was een van de velen die daar ook kwam optreden. Ik was nog een nobody, zal ik maar zeggen. Ik had wel hakkenbar gedaan.
Hier,
maar toen ging ik dat weer doen. ieder geval, ik was gewoon weer tussen de mensen dronken ober aan het spelen. In ieder geval Frans Bauer, die kwam altijd in zijn Volkswagen Golf. Toen kwam hij op een gegeven moment, kwam hij aanrijden. Hé man, had hij een mooie Mercedes. Ik zeg, hé, gaat goed hè? Mooie wagen heb je. Ja, nou, ik ga toch weer terug naar die Volkswagen. Ik vind niks.
Ja?
Ja, is misschien wel mooi, maar het rijdt gewoon veel pittiger.
Ja, wat geestig,
dus ze ging zijn Volkswagen weer terugnemen. Zijn Mercedes mocht er weer uit.
Ja.
Maar inmiddels rijdt hij wel gewoon een Mercedes, volgens mij.
Zijn jullie wel eens een bekend iemand tegengekomen waar je denkt, goh, die is echt best wel onaardig?
Ja, natuurlijk.
Laat eens nadenken.
Ja, niet een direct. Niet Caroline Tense of zo.
Nee.
Laten we die.
Nee, die is wel aardig.
Precies, slecht voorbeeld.
Ja.
Het hoeft niet iemand uit de hele intieme kring te zijn.
Nee, dat snap ik.
Ja, ik kan nu nieuw beginnen.
Ja, ik ben Mick Jagger een keer tegengekomen. Op straat. In Amsterdam. Maar hij was hartstikke aardig. Dus het is helemaal geen goed voorbeeld.
Ah,
het was namelijk zo aardig dat ik was jarig. En hij liep daar op de brug.
Ruben!
En ik rende.
Happy birthday.
Ik zweer het. Hij heeft voor mij gezongen. Want ik zit daar op het terrasje
van dit café. Ik waarschuw je, deze podcast is journalistiek.
Ja, dat weet ik. Je gaat uitzoeken of dit klopt.
Is dit echt waar?
Dit is 100% waar. Okay, ik zit voor het café waar ik toen werkte, op het terrasje waar nooit iemand kwam. Want het was niet zo succesvol lopend café.
Daar werkte jij.
Daar werkte ik. Ja, oh, dat was zo grappig.
Daar heb je dat geleerd met het borrelnootje blazen.
Zeker.
Ja.
Dus kleine sidestep. Het was daar zo rustig. En er tegenover was een café wat loeidruk was. Altijd ramvol. En ik werkte dan dus in het rustige café. En ik was daar zelfs opgeklommen tot manager.
Ja, heerlijk.
Dus bam, bam, bam. Dan belde dus de eigenaar, die kwam uit Limburg. En die zei, zeg Ruben, zeg, en is het een beetje druk? Ik zeg, nou, ja, het loopt in en uit van alles. En hoeveel heb je dan nu binnen? Nou, nu dan even geen mensen. Oh ja, en hoe is het bij die Gaper? Zo heet het café aan de overkant. En dan zei ik, ja, de ramen zijn beslagen. Dus ik kan niet zien hoeveel mensen daar binnen staan. Dat was het rammend vol. Nou goed, ik zat daar dus op een rustige zaterdagavond voor het café op een terrasje, zomeravond. De Stones waren in Amsterdam. En daar loopt een klein mannetje met twee gigantische mannen daar links en rechts van. En die vriendin waar ik mee zit aan tafel, die zegt, dat is Mick Jagger. En ik zeg, ja, natuurlijk, want de Stones zijn in de stad. Ik was jarig, net. Het was net na 12. En zij zegt, nee, maar kom, we gaan even naar hem toe. Ik zeg, nee, doe normaal. Laat die man wel. Nee, kom op. En ze sleurt mij mee daar naartoe. En zegt, dit is his birthday. Is his birthday. En hij draait zich zo om. Eén stapt, een van die
bodyguard
goons, die stapt ook naar voren om een beetje zo weg te duwen. Maar hij is heel relaxed. En hij zegt, oké, what's his name?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. What's his name?
Toen vroeg hij dat. Ruben.
Happy birthday to Ruben. Happy birthday to you.
En toen stapte hij in de reed weg.
Zo. Ik denk, omgerekend, heb jij een concert gehad, een miniconcert.
Ja.
Ja.
Van misschien wel 50.000 euro.
Yes, I'm lucky. Yes, I'm lucky.
Zo heb ik er nog nooit naar gekeken.
Ja,
nou, maar ik wil het graag opnemen.
Het is op maat.
Ik wil dit opnemen, ja. Dit geld. Kan ik dit?
Nee, heb je uitgekeerd gekregen.
Oh.
Live was het. Ja. Het was op maat. Hij heeft een voorgesprek gehad. Al was het heel kort. Hij vroeg wat je naam was. Maar Mick Jagger, die één op één van jou optreedt.
Ja.
Ja. Zo heb ik speciaal op maat gemaakt.
Helemaal voor jou persoonlijk liedje.
Wow.
Helemaal een liedje helemaal voor jou, a cappella. Nou, dat is van onschatbare waarde.
I'm rich. Oké, cool.
Ja.
Cool. Nou,
mag ik hier toch nog even dan op inhaken met een geinig verhaal wat ik vandaag hoorde van een eindredacteur van een programma. Hij voetbalt in een voetbalteam, deze man, vlak bij mij om de hoek, de Wembleylaan. En hij zegt, we hebben een linksback en ik kan echt niet voetballen. Hij is van Mojo. Ik zeg, nou, ik heb heel lang bij Mojo geweest. Wie is het? Het is Flip. Ik zeg, Flip van Onderen. Ja. Nee, ja, die kan het echt niet. Altijd als we met hem spelen, verliezen we. Maar, wel een grappig verhaal, hij werkt voor Mojo. En op een dag deed hij Robbie Williams, de productie, Arena. En Robbie Williams had zin om te voetballen. Dus die zei, is er een team waar we tegen kunnen voetballen? Nou, zei Flip, je kan tegen mijn team voetballen. Dit is enige tijd geleden, dus ze waren nog wat jonger. En ze wonnen dus van Robbie Williams en crew met 4-0.
Oeh.
Ik geloof dat Williams 4 of 5 keer achter elkaar in de arena speelde. Dus 2 dagen later zei hij, ik wil een rematch. Ik wil revanche. Ja. Dus het team werd wel opgetrommeld. Maar inmiddels hadden heel veel mensen er lucht van gekregen. Gullit wilde meespelen.
Nee.
Richard Witsche wilde meespelen. Maar dat vriendenteam zei nee. Wij willen gewoon met ons eigen team...
Why?
Ja. Weer tegen het team van Robbie Williams.
Iedereen wilde Robbie Williams voor zichzelf.
Ja.
Zoals jij met Tom, toch een beetje.
Daar kom ik zo op terug, op Tom.
Maar je zou gewoon Gullit op linksback kunnen zetten. Nee. Daar staat Flip van Ommeren. En dan staat hij al heel jaar lang. En dan staat hij nu ook.
Ja. Ja. Want Flip, dit ga je waarschijnlijk een keer horen. Je bent niet zo'n goede back, maar je bent wel een hele goede producer. In ieder geval, zij komen weer opdragen. En wat blijkt, Robbie Williams heeft 3 spelers uit de Premier League laten overvliegen.
Nee.
Heeft tegen gezegd, kom lekker naar Amsterdam, neem je vrouw mee, concertje. Het enige is, we gaan nog even voetballen. Ja hoor, dat is goed. Dus we zijn helemaal afgedraaid.
20-0.
En zo onsympathiek is Robbie Williams.
Ja.
En dan denk ik, joh, ik zei, had Gullit en Witsche dan mee laten spelen.
Ja.
Dat is toch ook al leuk?
Ja, natuurlijk.
Dat is het, hè. Eerlijkheid duurt dat niet het langst. Ja.
Verschrikkelijk.
Oké, okay, Nicolai, de dobbelsteen is aan jou.
Hartstikke idee. Het scherm, dames en heren.
TV Media.
Ja, waar staat het scherm voor? Dat is misschien wel leuk om te weten. Dat is alles wat je gezien hebt, hè?
Ja, inderdaad, wat ik gezien heb. Ik wil, voordat ik ga praten hierover, 1 vraag stellen.
Ja.
Geloven jullie, en ik wil een ja of nee antwoord, geloven jullie in UFO's?
Ja.
Ja.
Ik wil toch mijn antwoord dan kunnen nuanceren.
Nou, dit is, maar je zei ja of nee, ja.
Ja, maar ja. Ik geloof in buitenaards leven.
Ja, precies. Ja. Ja.
Oh, dat vind ik alweer heel iets anders.
Ja, maar dat komt... Ik heb best een interessant boek gelezen. En dat is... Dat boek heet Hallo, is daar iemand? Van een Zwitserse hoogleraar. En die zet vrij uitgebreid uiteen dat de kans dat er... niet nog ergens intelligent leven is zo bizar klein...
Ja.
Dat er een periode komt dat...
Precies.
Dat moet kunnen. Dat het,
dat is gewoon logisch.
Dat het aan ons geopenbaard wordt.
En dat we in contact... Ja, precies.
Ja, daar geloof ik wel in. Ja. Geloof wel in.
Wil jij nog nuanceren?
Nou ja, dat flying objects... flying objects...
Unidentified flying
dat die soms
objects.
Unidentified zijn. Ja. Ja, daar geloof ik wel in.
Ja, precies. Ja.
Maar jij gelooft dus niet in...
Nou, dat er een ruimte
voertuigen vanuit een andere planeet naar aarde.
Nou ja, natuurlijk weet ik dat die kans er is.
Maar je gelooft niet dat dat er gebeurd is?
Nee. Dan moet het gewoon het bewijs bewezen worden.
Ik wil ook
kan niet weten.
Maar dat heb jij.
Ik wil niet gaan langer Frans worden. Dat wil ik dan ook niet.
Snap ik.
Oké.
Hit it.
How do you keep something secret? You hide it in plain sight.
Ik vind het wel tof.
1947. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
If you look at the document sent to J. Edgar Hoover, 3 so-called flying saucers had been recovered in New Mexico. It has become the #1 document viewed on the FBI website.
There have been ET visitation and people have been attempting to conceal this knowledge.
We actually did recoveries of bodies that were involved with some of these crashes.
I said, well, you're going to tell the public about it. And he says, no, we don't tell the public about this.
There became to be this bifurcation, this separation between legitimate national security and military operations and the deep black programs that are unacknowledged. If people think that it's just the UFO issue, they're greatly mistaken.
This is
one of the ultimate secrets that needs to be exposed.
If there was a project that was illegal, the president doesn't know it's occurring,
the
who's
going to
stop
visitor.
This from happening?
The moon of Mars. There's a very unusual structure. When people find out about that, they're going to say, who put that there?
Dat was iemand die op de maan is geweest.
Programs have the technology to hoax an alien invasion. They could do it and they could do it in a way that's 100% believable.
Okay.
It's very easy to set up a false flag operation. Concoct all kinds of false information. They have people embedded in all the major media.
Je hebt nog wel, je gaat zelf ook nog in praten, toch?
Stories.
Nee.
If you tell anyone about this project, this bullet has your name on it and it will find you.
Dit is de trailer waar we naar hebben geluisterd van Unacknowledged. Unacknowledged. Mm.
Waarvan akte?
Ik heb hem twee keer gezien.
Grappig. Unacknowledged.
Waarvan akte? Unacknowledged. Waarvan akte is inderdaad grappig. Dankjewel, Rupie. Ik heb deze documentaire twee keer gezien. Binnen een week. Omdat ik dacht, nee, ik wil het nog een keer zien. Omdat ik, hè? Want ik, ja, al mijn leven lang vind ik UFO's echt, ik weet dat ik vroeger in Drenthe een keer met een vriendje dacht, oh, ja, ze zijn geland, want we horen geluid en er is licht. Nou, echt midden in de nacht op zo'n brommer daar naartoe. Nou, dat was gewoon natuurlijk iemand aan het werk.
In een kas.
Ja, precies. Dus, en ik heb ook al jarenlang gehoord, precies wat jij net zei, Tel, dat de kans super klein is dat er geen buitenaards leven is.
Ja. Nee, sterker nog,
er is uitgerekend dat voor elke zandkorrel die er op aarde is, is er een levensvatbare planeet in het universum. Dus niet in onze melkweg, maar in het universum, in het immer uitdijende universum. Deze documentaire gaat ver op vele vlakken. En het gaat meteen, zoals je merkt, over de grote cover-up. Hè, van ja, ja. Maar ik was super verbaasd over. Ja, maar ze zijn er dus. Ze zijn er dus. Maar daar gaan ze in deze documentaire helemaal voorbij. Het is niet het grote nieuwsshow van ze zijn er en ze zijn geland. Nee, dit gaat vooral over hoe ze het geheim houden. Maar niet alleen zijn UFO's op aarde geland. Niet alleen is er een basis van aliens op de maan. Mm-hmm. The dark side of the moon. Tijdens de maanlanding kregen ze heel vaak. Is er een geluidsfragment waar een van die mensen die daar rondloopt zegt, we've got visitors again. Oké. Ja, nou dat. Maar ook stellen ze in deze documentaire, UFO's zijn al nagemaakt, we hebben ze gevangen, en ze zijn al nagemaakt door de mens.
Okay.
En waarom dat is, kom ik zo op terug. Maar het gaat dus heel snel over de grote cover-up, over het geheim houden hiervan. Het gaat heel snel naar een schaduwregering die verantwoordelijk is voor de moord op beide Kennedys en Marilyn Monroe. Al dan niet in samenwerking met de CIA, omdat Marilyn Monroe.
Die is buitenaards.
Dat is een compliment.
Ja.
Ja, precies. Nou, die had gezegd. Die had gedreigd omdat Kennedy het wou uitmaken. Dan moet hij niet denken dat hij dat kan maken, want hij heeft me verteld over allemaal geheime UFO-dingen en dan vertel ik dat.
We also learned more today about the FBI's secret files on Marilyn Monroe.
En een week later was ze dood. Ja, weet je, dat vind ik lastig in de documentaire, de hele schaduwregering ervan. Maar ik vind het bewijsmateriaal wat geleverd wordt in deze documentaire, maar waar ze de hele tijd zo over praten van, nou hier dit, daar praten ze niet eens over. Maar ik wil dat zien, juist.
Ja.
Maar er is een ongelofelijke schat aan bewijs, juist, in deze documentaire. Komt ook naar voren van mensen die op belangrijke plekken zitten, die niet om aandacht verlegen zitten of zo.
Nee, ik ken deze documentaire. Er komen ook mensen aan het woord uit het Britse parlement.
Ja. Oud-president van Amerika.
Mensen die hoog zitten bij de NAVO.
Ja, bij de marine van.
Ja, het zijn niet alleen maar mannen met baarden. En dikke brillen.
Ja.
En kamervragen.
En blonde dreadlocks.
Ja. En met kamervragen. Kamervraag.
Ja. Nee, precies. Dat is het dus niet alleen.
Nee,
maar ga hem een keer kijken. Want ik ben heel benieuwd of je daarna denkt, nou, maar dan zijn ze dus wel op aarde geweest. Want dat dacht ik dus de eerste keer. En toen heb ik hem nog een keer gekeken. En toen verzand ik hem. Ja.
Ik wil het ook wel geloven. Maar ik moet wel zeggen dat het mij tegenvalt van de aliens.
Ja.
Ja, kijk, als ik alien zou zijn, dan zou ik op een gegeven moment zeggen, ik ben er een beetje klaar mee met niet erkend worden.
Ja, die hele discussie, ja. Ben ik er nou wel, ben ik er niet?
We landen gewoon een keer op het Rode Plein in Moskou.
Ja, ja.
Weet je, dan zijn we vanaf en dan zeggen we zijn hier.
Ja.
En
ja.
Je kan de grenzen dicht doen, wat je wil, maar wij landen gewoon vanuit de lucht.
Ja. Ja, dat, daar zit ik dus ook de hele tijd mee. Deze man beweert zelfs dat dus of wij bang moeten zijn voor de aliens, zegt hij. Nee, dat hoeft niet. De aliens zijn een beetje bang voor hoe agressief wij zijn.
Nou, dat geloof ik gelijk.
Ik heb ook wel eens een theorie gehoord dat de Indianen en de Inca's... zagen de schepen van de Spanjaarden niet aankomen... omdat ze gewoon simpelweg niet wisten hoe dat soort schepen eruit zagen.
Nou, wat, ja, precies.
En
ja.
Dat moet dan een theorie zijn die voor zorgt dat wij nooit iets zien... want we hebben geen idee waar we naar moeten kijken. In het boek waar ik het over heb, Hallo, is daar iemand... wordt ook gezegd dat als een schip helemaal zwart is... dat wij het helemaal niet zien naderen. Want nee, als je met een telescoop naar buiten kijkt... is het gewoon een speldenprikje. Je kijkt met een speldenprikje de ruimte in. De kans dat je het...
Dat je iets zwart ziet.
Ja.
En precies op dat plekje is ook vrij klein.
Ja. Nou, ik vond het ook mooi dat... want een van de redenen waarom het succesvol geheim wordt gehouden is... omdat de media is in on it.
Ja. Media
is in on it. En de filmindustrie, en dan kijk ik naar jullie, ik weet niet waarom, maar ik kijk de hele tijd naar jullie.
Ik kijk veel films.
Ja, precies. Dus, is ook in on it.
Oh, ja.
En die krijgen dus informatie van dingen wat echt is. Ja. Dat verwerken ze in die films. Ook hoe aliens eruit zien met die ogen. Dat grote hoofd en geen oren. En die ufo's. Die krijgen die informatie. Verwerken het in een film. En als iemand zegt. Ik heb een alien gezien. Een ufo. En die zag er zo en zo uit. Ja, dat zit in films. Je praat gewoon films na. Ik vind het een ingewikkelde redenering.
Ik vind het een grappige theorie. Het is wel gedoe hoor. Hey.
Ja. Ja, het is zeer, zeer, zeer gedoe.
Maar je houdt je eraan, hè? Niet doorvertellen. Hoeveel mensen die dat niet hebben moeten horen.
Ja.
Maar oké, dit is dus hoe het is. Maar je houdt je eraan, hè? Mondje dicht.
Je keep your cup.
En alles wat echt geheim moet blijven, wordt gefilmd. Hè? Team Fred.
Precies.
Ja.
Hè? Het is zo moeilijk om dingen geheim te houden.
Ja.
En dan zouden er veel aliens zijn en veel ruimteschepen.
Ja.
En het is nooit echt lekker gefilmd.
Nee.
Nee, altijd
schokkende beelden.
Ja.
Letterlijk en figuurlijk. Ja, dat zijn het. En toch, als je het bewijs ziet van een oud-president van Amerika... die zegt, ufo's bestaan en het is een probleem... en we moeten het erover hebben. En je ziet het... hoe noem je dat? Dat formulier wat agenten invullen als ze iets hebben gezien. Het procesverbaal. Maar ik weet niet of je dat ook zo noemt als er geen misdrijf is gepleegd. Dat is dan ingevuld van degene die eerste alien in Roswell zou hebben gezien.
Maar wij als mensen willen dit toch ook niet weten? Stel nou dat deze aliens gewoon beter zijn in alles.
Nou ja.
Nou, sowieso.
Leukere liedjes kunnen maken.
Ze hebben geen kleren. Dus ze reguleren hun temperatuur al beter. Ze lopen altijd naakt.
Nee, ze lopen niet naakt.
Ze
hebben een heel dun pakje aan.
Nah.
Ja, dat is, komt ook
een jumpsuit.
Wat ze aan hebben, wordt ook. Ze lijken naakt, maar ze hebben een heel dun laagje.
Oké, maar ze hebben geen mode dus.
Daar ben ik niet op in.
Nee.
Stel dat ze kunnen sporten.
Ja.
Dus hardlopen, hoogspringen, voetballen. En het blijkt dat ze alle spelletjes die wij spelen tegen elkaar, Olympische Spelen, WK, Champions League, in alles beter zijn.
En dat we de interplanaire spelen hebben.
Dat zou je zeggen, wij willen ook, we hebben ook een voetbalteam, we willen ook Champions League. En dat ze dan ieder jaar winnen.
Ja.
En het Songfestival winnen met een heel leuk liedje.
Ze zijn allemaal 3,10 meter of zo.
Dat zijn lange benen.
En dat de mannelijke aliens goed kunnen luisteren.
Meerdere dingen tegelijk.
Lang in bed volhouden. Dat ze het
zie, ik ben een alien. Ik ben een alien.
Ja, maar ik ga nog even verder. Okay. Dat ze het concept vreemdgaan niet kennen. Verslavingen niet hebben. Korte nachtjes maken. Lekker kunnen koken.
Ze luisteren naar een leider. Want het is er één.
Ja.
Denk ik.
Ja, of ze hebben een heel goed politiek systeem.
Ja, ook dat nog.
Dat ze echt lachen om die verkiezingen.
Ja. Nou, laten we...
Dan zijn we er gewoon geweest. Dan zijn wij de Indianen.
Ja.
Maar wij zijn zo agressief, dus ze durven niet.
Nou, daarover zei Werner von Braun op zijn sterfbed. Dat komt ook hier aan bod. En
wie is Werner von Braun?
Werner von Braun is de wetenschapper uit Nazi-Duitsland... Oh, die de V2-raket heeft ontworpen. Ja, ja. Die na de oorlog door de Amerikanen is ingelijfd... omdat ze dachten, anders gaat hij voor de Russen aan de slag. En daar heeft hij succesvol, zeer succesvol, meegeholpen... de Apollo 12-missie naar de maan. Was het Apollo 12? Naar de maan? Nou, de Apollo-missie naar de maan.
Precies, ja. Ik sta in Parijs, dus ik ben met hele andere dingen bezig.
Met een koffer vol cash en coke.
Jongens, ik heb nou iets. De croissant heet dit. En het is lekker, joh. Je kan het 's ochtends eten.
Ja, helemaal.
Dankjewel, Ruben. Als er straks nieuws is, komen we graag bij je terug.
Au revoir.
Met wie? Met mij?
Oké, terug naar Werner von Braun. En daarmee sluiten we de aliens af, wat mij betreft. Maar ga hem kijken, want als jullie volgende week zeggen... ja, ik heb hem gekeken en ja, ik ben er nu helemaal in... dan besef ik dat ik niet... compleet gestoord ben van mezelf. Werner von Braun zou gezegd hebben... door een van de minst betrouwbare mensen die aan het woord komt daar. Maar zij zegt... ja, Werner von Braun heeft op zijn sterfbed gezegd... eerst zijn het de Russen... over de vijand. Ja. Eerst zijn het de Russen. Daarna komen de terroristen. Daarna komen derde wereldland gekkies. Denk aan Noord-Korea en dat soort dingen. En daarna de aliens... En het is allemaal vals. Het is allemaal nep. Het is allemaal om de oorlogsmachine
gaande te houden.
En om zo controle over de mens te houden. En controle over de energiebronnen die onze planeet heeft.
Ik voel echt de bodem onder me wegzakken.
Ik begrijp het niet.
Nee, dat is precies wat ze willen.
Ja, precies.
Wordt vervolgd. Ik vind het wel een leuk onderwerp om eens een keer lang over door te lopen.
Ja, en ik dacht, want ik had gerekend dat jullie misschien zouden zeggen... nee, een belachelijk en weet ik veel wat. Dan had ik Jeroen van Koningsbrugge gebeld.
Sowieso.
Als soort hulplijn in dit verhaal. Maar beloof me, kijk hem en dan bespreken we volgende keer wat jullie ervan van vinden. En misschien kunnen we dan Jeroen er nog even bij bellen.
Ja, die weet het. Die weet alles van... Oké.
Aliens.
Geen idee.
Jij hebt de dobbelsteen alweer in je hand, Tel.
Ja.
Ja. Oh, voor die... het is heel leuk, want ik sprak René Vroeger laatst. Ja.
Echt waar?
Ja, luister.
Ik sta hier met René Vroeger. Nee, ik heb een vraag. Luister jij wel eens naar de podcast van Ruben Tijl en Ruben?
Ja, absoluut. Ik heb vorige week zelfs nog jullie recept gemaakt. 2 aubergines en een bol knoflook. Op de barbecue, helemaal lekker.
Ah, geweldig. Nou, zo zie je maar. Klasse, man.
Ja. Absoluut. 17,50.
Nee. Nee,
super.
Nee, hier zijn we bij. Dit is dus waarom onze democratie failliet gaat. Dit is fake news. Dit is fake news.
Een recept gemaakt. Dat zei hij. Ja. Het recept. Okay.
Het recept. Ja, je gelooft het niet. Nou, hier. Zal ik je vertellen?
Ik geloof er niets van dat hij met 2 aubergines en een bol knoflook aan de slag is.
Nou, ik heb een getuige.
Ja, ik sta hier met Danny Vroeger. En jou ook de vraag. Heb jij wel eens geluisterd naar Ruben Tijl, Ruben, de podcast?
Ja, zeker. Laatst nog met mijn vader en die ging gelijk koken. Een gerecht van jullie. Ja.
Nee.
Ja, 2 aubergines en een bon knoflook erop.
Bom. Maar op de barbecue heeft hij gedaan.
Op de barbecue heeft hij gedaan.
Nou, zeg. Hey, het is ongelofelijk. Hey, nou, bedankt man.
Jullie bedankt voor het gerecht. Was lekker.
I stand corrected.
Precies.
Van 2 bronnen moeten het bevestigen.
Dat is het bewijs. Ja.
Nee, sorry. Dit is dus wel waar.
Nou, toch leuk. Toch leuk dat dat gemaakt wordt. Ja. Dat recept van me.
Het is niet eens jouw recept. Hey, persoonlijk. Zeggen ze in Duitsland. Persoonlijk, het hartje.
Ja. Had ik niet gedacht.
Ik kan het natuurlijk maar over 1 onderwerp hebben. De
Tom Cruise.
Nee, niet Tom Cruise.
Tom Cruise?
Nee, tuurlijk niet. Tom
is
Cruise.
Het aan? Is het...
Oh. Ik wil nog wel weten. Ja, sorry.
Ja, je mag iets vragen over Tom Cruise. Ik weet niet of ik daar...
Hoe denkt Tom Cruise over aliens?
Ja.
Ja, daar ga je om.
Nou, hij heeft er wel eens mee te maken gehad ook.
Tom waarschuwt mij voor dit soort vragen.
Hij is er een.
Nou, je hebt geen zin in.
Oké. Waar kun je het alleen maar over hebben? Wat houdt jou dermate bezig?
Vorige week stapte ik van de fiets en ik kreeg het ene na het andere appje binnen. En inderdaad, het was zover. Op 90-jarige leeftijd is Sean Connery overleden.
Ja, ja.
Ja. Dat is natuurlijk een onderwerp wat ik niet voorbij kan laten gaan.
Nee.
Sean Connery, Schot van geboorte, ter wereld gekomen in het jaar 1932. En Het is het icoontje persoonlijk geworden. Ik had het op allerlei manieren natuurlijk erin kunnen fietsen. Maar toen ik 13 was, zat ik op de vrije school in een breiklas. Dat is wat je deed op de vrije school. Je kreeg 6 weken breien. Dat was dan iedere maandag, dinsdag en woensdag. Maandag van 3:10 tot 4:30. Dinsdag 3:10 tot 4:30. En woensdag van 12:30 tot 3:10.
En hoe breid je zoiets voor?
Weet je nog wat je gemaakt hebt? Was het een sjaal?
Nee. Ik ga toch even nog uitgebreid vertellen. Ja? Eerst kreeg je 6 weken spinnen. Dus dan had je een bolletje wol gesponnen.
Wauw.
En dan ging je over naar een andere groep. En dan ging je daarmee breien. En het gebreide onderwerp was een kabouter. Iedereen bij ons in de klas heeft leren spinnen. En met de gesponnen wol een kabouter gebreien. Ik heb de kabouter nooit afgebreien. Ja. Want ik was te veel aan het kletsen. En ik vond het ook een beetje onzin. Dus ik ben naar huis gestuurd met het breiwerk. En ik moest het thuis afbreien. En dat heeft mijn vader gezien.
Oh.
Die heeft mij zien breien thuis. En die vroeg... Dit is trouwens het verhaal wat ik verteld heb bij zijn begrafenis. Wat ben je aan het doen? Ik zei, ik ben een kabouter aan het breien. En hij schrok. Ja. En hij zei, waarom? Ik zei, nou, dat moet op school. En toen heeft hij de breinaalden dubbel gebogen.
Hij wou ze breken, maar die buigen alleen.
Ja, precies. En me teruggestuurd met de mededeling, mijn zoon breidt geen kabouters.
Bam.
Ja.
Hoe reageerde de vrije school op deze mededeling?
Dat is voor een andere keer.
Ja, precies.
Al breiend hebben ik en mijn toenmalige beste vriend Charla Klinkenberg, hij is helaas overleden, het plan opgevat, omdat we toch echt langzaam volwassen werden toen we 13 waren. We moeten alle James Bond films gaan zien. Dat ontstond eigenlijk uit het niks.
Ja.
Dus wij spaarden dan iedere maand 6 gulden en dan gingen we naar de videotheek om een VHS-band te huren. En de eerste film die wij samen keken was Goldfinger.
Goldfinger. He's the man with the Midas touch.
En dat heeft een verpletterende indruk op mij gemaakt. In de rij, want ik ga alle Bondfilms even de revue laten passeren. En ik ga de luisteraars tips geven voor de beste 3 Connery films, maar je moet ze gewoon allemaal zien. De eerste in de rij is Dr. No, werd gemaakt voor 1 miljoen pond.
My name is Bond, James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours.
Even, sorry, één vraag. Je gaat de James Bond films even door waar Sean Connery in speelde.
Ja, precies, ja, precies.
De rest laten we even buiten
beschouwing. Ja, ja, ja. Maar die moeten nu even de revue passeren.
Ik vind.
Voor iedereen in zijn algemene opvoeding hoort dat te zitten. Het begint bij Dr. No, 1962. De film werd gemaakt voor 1 miljoen pond. Ian Fleming had al een flink aantal boeken geschreven. Leefde nog. 2 bijna failliete producenten hadden de rechten gekocht. Eén was Harry Saltzman, die was een circusdirecteur. Droeg altijd rode of paarse pakken. Want, zei hij, ik ben een showman en ik wil graag gezien worden.
Ja.
De andere producent was Cubby Broccoli. En zij maakte met Dr. No eigenlijk de eerste moderne actiefilm. Het was in een tijd waarin iedereen opgekrabbeld was na de Tweede Wereldoorlog. En je zag in kleur exotische locaties.
Ja.
Harde actie.
Speedboten.
Spanning. Intrige.
Knappe, mooie vrouwen ook in beeld.
En dus Sean Connery, die eigenlijk uit het niks kwam. Hij had allemaal baantjes gehad. Hij was op zijn 13e al gaan werken. Hij was begonnen met het rondbrengen van de melk in Edinburgh. Hij had in een fabriek gewerkt. Hij heeft in dienst gezeten. Hij heeft nog een blauwe maandag bij Manchester United gevoetbald.
Nee.
Maar via een musical...
Linksback?
Ja, dat weet ik niet precies.
Ja.
Via een musical kreeg hij wat rolletjes. En hij viel op. En hij werd gekozen omdat de producenten zeiden... het lijkt alsof hij de ballen heeft om deze rol te kunnen spelen. Ian Fleming wilde graag Gary Grant. Dat was een hele grote ster in die tijd. Maar die zei, ik wil het wel spelen, maar ik doe het 1 keer. En het waren natuurlijk meerdere boeken.
Ja.
Nou, het werd een eclatant succes. De film, ik zei het al, kostte 1 miljoen pond, bracht op 60 miljoen.
Ja, dat is...
Dat was lekker voor broccoli.
De 60 keer je inzet, had je idee.
De tweede film was From Russia With Love, kostte 3 miljoen, bracht op 90 miljoen.
Wow.
Dat was een jaar later. Dat is overigens de oer-Bond film, want daar zie je voor het eerst de Gun Barrel. De film opent, je ziet een rondje, de loop van een pistool. Daarin loopt Bond.
Zijn silhouet.
Silhouet draait zich richting de loop, schiet, bloed komt naar beneden. Dat is ontworpen door Maurice Binder. En ze hebben hem toen gevraagd, wil je 1000 pond hiervoor hebben? Of wil je de rechten gaan houden en dan krijg je altijd een percentage? Nou, zei hij, doe mij maar die 1000 pond. Een van de meest iconische beelden. Daar zit ook voor het eerst in From Russia With Love de titelsong. From Russia With Love, gezongen door Matt Mumro. En het begint ook met de teaser. Dat was de eerste keer dat dat gebeurde. Je ziet die gun barrel, knal, bond tune en dan bam, ben je ergens op een KGB opleidingsinstituut. En de film begint vanuit het niks. En dat,
van meteen,
dat kwam eigenlijk omdat de editor allemaal materiaal binnenkreeg. En er was nog niet echt een plan. En hij zei, ik ga gewoon monteren. Is het niet gaaf als we gewoon niet met allemaal titels beginnen met... wat toen bekend was van de film.
Alle titels begonnen.
Eerst de hoofdrolspeler en de
tweede. En dan de voice-over. Vroeger
was de aftiteling aan de voorkant.
Aan de voorkant.
Dat ging maar door.
Maar wat zo bijzonder was, deze film begon in één keer. En in de tweede film, From Russia With Love, wordt eigenlijk de oer-Bond-film gemaakt. En de derde film die ik dus voor het eerst zag, dat was Goldfinger. En dat was gelijk de megaklapper. Dat is de film waarin het meisje goud wordt geverfd, sterft. Dat is de film waarin Goldfinger echt een henchman heeft. Een sidekick, Oddjob. Die met zijn bolhoed mensen kon onthoofden.
Ja.
Dat hele kleine mannetje?
Heel klein. Ja. Hij kwam van Hawaii. En hij
van Treasure Island.
Oddjob heeft nog de bronzen medaille gewichtsheffing gewonnen op de Olympische Spelen. Namens Hawaii.
Nee.
Was hij niet van Fantasy Island? The Plane.
Dat is uit The Man with the Golden Gun.
Oh ja.
Dan hebben we het over Roger Moore. Wat voor type was Sean Connery? Eigenlijk kwam hij dus, zoals ik al zei, uit het niks. Maar deze man was gewoon gemaakt om in de spotlight te staan. Hij had niet echt een toneelopleiding. Hij was geen getraind acteur. Maar deze rol... deze positie, namelijk de meest gevaarlijke, coole, sexy man van de hele wereld zijn, dat past hem als een handschoen.
Ja, 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 ja.
En hij kreeg ook vrij snel de praatjes en de attitude van een grote ster. Want vlak na Goldfinger werd hij gevraagd door Hitchcock om te spelen in de film Marnie. Een hele goede thriller. En hij was de eerste acteur die zei tegen Hitchcock, dus goed... Ik wil eerst het script lezen. En daar had Hitchcock nog nooit van gehoord. Connery is ook de eerste acteur geweest die gewoon een goed percentage van de opbrengst van de film wilde hebben. En dat is eigenlijk altijd tussen hem en de producenten in blijven staan. En hij heeft later op vrij heftige wijze wraak genomen. Na Goldfinger kwam Thunderball.
James Bond is in operation. And what an operator he is in Ian Fleming's... Thunderball.
Een echte exotische Bondfilm speelt zich voornamelijk af op de Bahama's. Die film gaat over het stelen van twee kernkoppen door de organisatie Spectre.
Een
terreurorganisatie wordt geleid door een man die alleen maar wordt aangeduid als number one. Blijkt later de aartsvijand van Bond, Blofeld. Dat is ook een film en een verhaal die de dood heeft betekend van de geestelijke vader van Bond, Ian Fleming. Ian Fleming had voordat de hele Bond-cyclus begon een keer zitten brainstormen aan een zwembad met een jonge schrijver. En Fleming wilde Bond graag naar het witte doek brengen. Ze hadden een script gemaakt waarin elementen als de kernkoppen voorbij kwamen. waarin het element shaken, not stirred, voorbij kwam. Waarin voor het eerst wordt gezegd, my name is Bond, James Bond. Die brainstorm is geëindigd in een drankgelag. Daar is nooit meer iets mee gedaan. Maar toen alle boeken verkocht werden, de titels aan de producenten Salzman en Broccoli, bleken elementen van die brainstorm in een van de boeken terecht zijn gekomen, namelijk Thunderball. En toen kwam deze jonge man, Kevin McClory, zich weer melden en zei, ja, wacht eens even. My name is Bond, James Bond, dat is van mij. Shaken Not Stirred, dat is van mij. Blofeld, dat is van mij. Die heeft een rechtszaak aangespannen. Die heeft jaren doorgeëtterd. Heeft uiteindelijk Ian Fleming de kop gekost, want hij heeft er een hartaanval aan overgehouden. Nee. En is gestorven. En Kevin McClory heeft bedongen dat hij op de set als co-producent Thunderball mede mocht maken. En hij heeft bedongen dat hij het verhaal mocht houden. En dat mocht hij 17 jaar na dato alsnog weer als film uitbrengen. Vijfde Bond die Connery maakt is You Only Live Twice.
Sorry hoor, maar ik vind het toch wel dat je één keer zit te brainstormen aan een zwembad.
Ja.
Dat je drie dingetjes verzint.
Ja.
En dat je het goddomme presteert om daarna die film jarenlang...
Ja, een co-producent.
Nou ja, eigenlijk de boel te gijzelen.
Ja.
Het is geen getuige.
Nee, maar het heeft Fleming zoveel stress. Want hij dacht, ik ben gewoon mijn geesteskind kwijt. Dat hij gewoon rondom die rechtszaken het loodje heeft gelegd. De film is uiteindelijk gemaakt. Was ook een groot succes. Die film kostte 5 miljoen en bracht 166 miljoen op.
Ja, dus inmiddels is de hele wereld van James Bond.
Er werd zo godsgruwelijk veel geld mee verdiend dat Connery er op een gegeven moment klaar mee was. En hij zei, ik doe er nog eentje. Dat was You Only Live Twice.
Welcome, Honorable 007. He's the one and only Sean Connery.
Meesterlijke film die zich in het exotische en mysterieuze Japan afspeelt. Ik ben vorig jaar voor het eerst in Tokio geweest. Nou, dan voel je die film. Ik ben langs locaties geweest waar ze gedraaid hebben. En daar werd hij door de Japanse pers zo geterroriseerd. En het werd hem zo moeilijk gemaakt. Hij werd gefilmd terwijl hij op de play zat te kakken.
Ah, ja.
Ze moesten stuntmannen bij het hotel uit het raam laten hangen. En dan ging iedereen kijken wat er aan de hand was. Dan hangt hij met het raam, En dan konden ze snel een scène draaien. En toen heeft Connery gezegd, dit is mijn laatste. Ik doe het nooit meer.
Ja, als je gefilmd wordt op de wc. Maar dat is wel ook Japans, hoor, vind ik.
Ja, maar het was...
Het zou een spelshow kunnen zijn.
Precies,
daar.
Ja, precies. Ja.
Hij had ook wel de bijnaam de vijfde Beatle. Zo populair was... Hij werd ook onderdeel van de British Invasion. Hè? De Stones, de Beatles. En in dezelfde periode James Bond. Dus al het gave, hippe, coole en sexy kwam uit Engeland.
Ja.
De film die na You Only Live Twice werd gemaakt, On Her Majesty's Secret Service, werd geen hit bij de andere Bond. Daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Is ook een heel leuk onderwerp. En toen werd hij teruggevraagd.
Want het liep niet.
Het liep niet. Nou, 166 miljoen was Thunderball.
Ja.
180 miljoen voor You Only Live Twice.
On Her Majesty's Secret Service.
68 miljoen.
Ah ja, dat is... Ja.
Dus ja,
Ze
zeiden...
Zeker, maar het is een halvering, dik.
Ja.
Ze zeiden, wat er ook gebeurt, Connery moet terug. En toen heeft Sean Connery wel iets heel moois en nobels gedaan. Hij zei, ik wil voor deze rol 1 miljoen. En dat was net zoveel als de hele eerste film gekost had.
Mm-hmm.
Maar dat geld hoef ik niet te hebben. Dat gaat in een fonds voor Schotse kunstenaars. En iedere Schot die besluit om in Schotland te blijven, want dat was een grote uittocht, was een arm land, die mag gebruik maken van dat fonds. Schrijvers, schilders, acteurs. Dus dat heeft een enorme impuls gegeven aan het culturele leven in Schotland. En hij wilde voor iedere dag die ze over de tijd zouden gaan, want die films die duurden vaak weken langer dan gepland, wilde hij $10.000 cash. En daarna heeft hij gezegd, never again.
Never again. Bam. Statement.
Bam.
12 jaar later, what do you know?
Ja.
Kevin McClory, die zei, de 17 jaar zijn voorbij. Ik heb hier nog een verhaal liggen.
Precies.
James Bond, hij is naar Connery gegaan. En die heeft in 1983 op, even kijken, 51-jarige leeftijd gezegd, we gaan ervoor. Ze wilde iedereen hebben. John Barry, die de score altijd schreef. Ze hebben iedereen geprobeerd te strikken. Bijna niemand ging ervoor, want in hetzelfde jaar kwam Octopussy uit. De andere Bond-film.
De echte Bond.
Met Roger Moore. En dat is zo'n bitter proces geworden, het maken van Never Say Never Again. Nee. Dat Connery daarna heeft gezegd, ik stop even met acteren.
Ja.
Ja, het is ook wel een rampenfilm, Never Say Never Again. Ik geloof dat geen enkele film de jaren 80 goed heeft gedaan.
Ja.
Als je die film nu kijkt, het is zo over de top. Het is een goede cast met Max von Sydow, Kim Basinger, Rowan Atkinson. Speelt er ook nog een klein rolletje in. Het is wel een spectaculaire film. Maar daarna heeft Connery eigenlijk zijn beste films gemaakt. En dat zijn toch de drie films die ik wil tippen. Je moet die Bond-films natuurlijk allemaal zien.
Ja.
En zeker die van Connery. Maar zijn beste films zijn toch The Hunt for Red October.
Ja.
Ja.
Ja, even voor de luisteraar. We hebben het dus nu even niet om James Bond films. Gewoon de beste films van Sean Connery.
Ja, de drie die ik toch echt wil tippen.
Ja.
Die na die moeilijke periode van zijn laatste Bond heeft gemaakt.
Hunt for the Red October op 3. Op 2.
Untouchables.
One. Two.
Ja.
Zeker.
Hij speelt
dramatisch,
schitterend. Malone, die onderdeel is van een team van Elliot Ness om El Capone te val te brengen.
Kevin Robert Costner De Niro als Capone. En nog de tijd dat Kevin Costner eigenlijk wel heel erg te pruimen was.
Ja. Zeker. En hij heeft daar een Oscar voor gekregen.
Sean Connery heeft een Oscar gekregen voor Untouchables.
Ja.
Ah, wat goed.
Zeker, ja. En toch wel zijn beste film. En ik ga hem snel kijken. In The Name of the Rose.
Ja, oké. Okay.
Ja,
Rock. Ik dacht The Rock.
Ja,
misschien.
The Rock is...
Nee, Name of the Rose is geweldig. The Rock is een harde actiefilm. Ja, gewoon Armageddon-stijl. Is ook van... Ja, ik kom nu op geen
In
The
Name
meer.
Of the Rose is groot.
Maar Name of the Rose is geweldig.
One final murder has been planned.
Master? How do we get out?
With some difficulty.
And it's his. Sean Connery. F. Murray Abraham. The Name of the Rose. A story of unholy murder.
Ik wil nog één filmtitel graag weten van een James Bond waar Sean Connery in zit. En een vrouw tegenkomt bij de roulette tafel met grote borsten.
Zij staat in het echt op een kratje, want het is een vrij klein vrouwtje. En het is Diamonds Are Forever. En
Diamonds Are Forever.
Ze zijn in Vegas. Bond heeft cashgeld uit een lijkkist meegenomen. Dat had iets te maken met een diamantensmokkel. Gaat met iets van $50,000 gaat hij gokken. En dan komt zij naast hem staan en buigt voorover. Ja, daarvoor zegt ze nog tegen een of andere gesjeesde gokker. Weet je, jij moet even lekker gaan slapen. Want je geld is op. Je bent hartstikke moe. Ik zie je volgend jaar wel weer. Die man wordt uitgechargeerd en dan hoort ze Connery allemaal inzetten doen. En gaat ze naast ze. Hi, I'm Plenty. En hij kijkt in haar cleavage.
En dat is een gigantisch décolleté.
En dan zegt hij, wat een Porsche. Of course you are. En dan zegt ze, Plenty of Two. En dan zegt hij,
named after your father perhaps.
Dat vind ik zo'n sterke. Ja, die is gewoon al leuk.
Ja.
Connery heeft in 2006 gezegd, ik stop ermee. Ik trek me terug, vind mijn pensionering veel te leuk. Dus hij heeft verder alleen maar gegolfd.
Ja.
Nooit meer een interview gegeven. Eigenlijk weten we vrij weinig van hem. Hij heeft een biografie uitgegeven over zichzelf. En daarin praat hij eigenlijk vooral over alle leuke dingen van Schotland. En zijn website, seanconnery.nl, die verwees direct door naar de schilderijen van zijn vrouw.
Dat was een piepklein vrouwtje, zag ik.
Ik wist niet eens dat hij getrouwd was. Maar,
ja,
maar
hij is al vanaf 73 getrouwd met zijn tweede vrouw.
En die zei, hij wou helemaal niet in de spotlight.
Nee, maar zij, er is op YouTube één soort, zeg maar, tv-show-achtig interview waarin ze...
Samen worden geïnterviewd.
Waarin hij zijn huis laat zien en zij komt aan het woord.
Ivonie, 100%.
Ja, dat maar moet. Dan zeg maar de buitenlandse Ivonie.
En
daarin zegt zij wel één heel treffend ding. En ze zegt, ja, we willen wel erop uittrekken. Maar met Sean ergens komen, het is altijd gedoe.
Ja.
Och,
we moeten dit eerste gedeelte gaan afronden.
Ja. Ja.
Want wij gaan richting het slootje. En dan zult u zeggen, welk slootje? Het betaalslootje. Maar dus, je wil niet over iets heen moeten stappen, hoog. Nee, iets laags. Dus we dachten, betaalslootje.
Hoe werkt dat precies? Hoe kunnen mensen
De mensen moeten naar petje af. Nee.
Maar dan, nog meer ervan wil.
Ja, ik ga dit
nog meer van precies. Extra's.
Ga naar petje.af.
/.
Rubentijlruben.
Ja, precies. Petje.af. /Rubentijlruben.
En wat, en dan?
Ja, dan kunnen ze dus nog. Dan kan
is
je
er nog meer?
Ja, extra's.
Oh.
Ja, extra's. Ja.
Ah, daarom zijn we
deleted lang. Deleted scenes, zal ik zeggen.
Ja, daarom zijn we zo lang ingepland.
Ja, daarom moet jij nu nog blijven, ja.
Oké. Okay. Ja. Ja. Het is een voorstel, misschien denk je, ik vind het heel heftig en het komt een beetje raar om het dak. Maar het levert wel hele interessante verhalen en gesprekken op.
Zeker.
Zullen we dobbelen over onze vaders?
Is goed.
Oké. Okay.
Ha. Is goed. Kijk. Dat gaan we doen. Ik vind het een heftige, maar oké, we gaan het doen. Dan wil ik ook nog even zeggen dat ik heb nog één mini-experimentje.
Oh.
Wat we aan het eind van de tweede podcast doen. Wil ik ook gaan voorstellen. Nou, we gaan het gewoon doen. Dus jullie kunnen daarna zeggen, nou, ik wil het niet gedaan hebben. Maar goed, dat zien we dan weer.
Is het iets met heroïne te maken?
Dat heeft met twee dobbelstenen te maken.
Kijk.
En waardoor we eigenlijk een soort improvisatie-comedy-podcast-moment.
Ah, het zijn suggesties.
Oké, cool.
Nou ja. Hey, we gaan het zien. Ja. Voor dit moment, superveel dank voor het luisteren. Ja. En we zouden bijna vergeten, want wij kicken echt op jullie audioberichten die jullie sturen.
Ja.
We hebben er weer drie fantastische geselecteerd. Maar keep them coming. Blijf ze sturen, want we lachen ons gek met het beluisteren ervan en het selecteren. We hebben de drie allerleukste vragen geselecteerd. Richard, start maar in.
Hallo Ruben, Tel, Ruben. Ik ben Nina en ik ben aan het verhuizen op dit moment. Dus ik ben allemaal spullen aan het inpakken en tegelijkertijd lekker naar jullie podcast aan het luisteren. Dat was helemaal top net. En toen ik het aan het luisteren was, viel het me eigenlijk op dat Ruben Nicolai echt een goede stem heeft voor een meditatie in te spreken. Daar zei het woord guidance. En toen dacht ik, ja, dit is top. Dus mijn vraag is eigenlijk, hebben jullie dat wel eens gedaan, een meditatie ingesproken? Of zou jullie dat wel eens willen doen? En wat vinden jullie daarvan? Eigenlijk, wat vinden jullie van meditatie? Nou, ik ben benieuwd.
Ik vind het heel grappig dat ze een hele... Ze heeft het gewoon duidelijk eigenlijk een punt wat ze wil maken. Maar daarna denkt, wacht, ik moet nog een vraag bedenken. Maar uiteindelijk op hele leuke vragen komt.
Ze zou het zelf ook zo kunnen doen. Want
het is ook een vrij een licht erotische inzet van stem. En
licht slaapverwekkend. Je weet het niet.
Nou ja, en er wordt verhuisd en dingen ingepakt. En
maar ja, ik ben wel... Ga jij een meditatie deden?
Ik heb er eventjes eentje opgezocht. Ik wil graag dat jullie even je ogen sluiten.
Oh, nou, kijk eens aan. We gaan het gelijk. Want ik ben gek op mediteren. Ja.
Ga zo gemakkelijk mogelijk zitten. Met je rug zo recht als mogelijk. En leg je handen in een gemakkelijke houding. Richt nu je aandacht op je ademhaling. Volg je ademhaling zonder dat je er bewust iets aan verandert. Laat op een uitademing eventuele gedachten los. En op een inademing luister je naar de stilte in jezelf. Haal nu je lul uit je broek. Nee, dat stond er niet. Dat was een grapje. En we zijn eruit.
En we terug. Ja.
Maar jij mediteert veel. Even om serieus antwoord te geven, Ruben van der Meer. Jij
Mediteer elke dag en soms meerdere malen per dag. Maar ik doe het inmiddels...
Serieus? Meerdere malen
per dag? Nou, kijk, weet je wat het is? Inmiddels doe ik het zo lang en dus ik al vrij snel erin kan komen in die rust van die meditatie, mijn ademhaling zo vindt. En weet je kan ook gewoon even 2 minuutjes mediteren. Je hoeft er niet een hele sessie van te maken. Je kan ook gewoon eventjes 2 minuutjes zitten en even stoppen met alles. En even ademhalen, even tot rust komen. En dan zijn al je beslissingen daarna weer helderder genomen.
Is het iets voor jou?
Nou, ik heb ooit 3 albums opgenomen waarin ik door klassieke muziek heen praat.
Ja.
Die staan op Spotify en die heet Tell Loves Klassiek. Nou, laten we even naar een stukje luisteren.
Oké.
Bach verloor in zijn leven veel kinderen. Hij verloor zijn eerste vrouw. In zijn leven kende hij geen roem of erkenning. Zijn werken werden vaak maar 1 keer uitgevoerd of gebruikt om een avondmaal mee op te luisteren. Toen hij zijn positie kon verbeteren, werd hij door zijn werkgever 1 maand in de gevangenis gegooid om hem op andere gedachten te brengen.
Hij leurde met... Heb je een beetje een idee?
Ja.
Je leert wat over de muziek die je hoort. En ik moet zeggen dat ik dat altijd met heel veel plezier heb ingesproken. Ik weet niet of ik een hele geschikte stem heb.
Nou, ik weet wel dat jij ook wel eens naar een stemcoach bent geweest, omdat je snel schor wordt, omdat je stem verkeerd gebruikt.
Zeker, ja.
Maar daar, want ik ken die cd natuurlijk, heb je een andere manier van praten. Klopt dat?
Ja, je gaat hier wel heel geconcentreerd. Zo'n album neem je in 2 dagen op.
Ja, precies.
En het moet ook precies op de beat van de muziek zitten.
Ik wou zeggen, precies. Het is niet van we spreken die tekst in en we leggen hem daarna erop.
De muziek is ingestart en dan ga je ook praten natuurlijk. Ja.
Nou, we hopen dat het antwoord op je vraag is.
En dat je verhuizing goed is verlopen.
Oh, en klasse dat je die verhuizing alleen doet. Wat ik zo erg vind, want je kan tegenwoordig mensen voor 10 euro per uur, die kan je inhuren om te helpen verhuizen. En dat mensen vandaag de dag nog steeds zeggen, hey, ik ga verhuizen, wil je helpen?
Ja.
Wil je op zaterdag, of nee, wil je op zondag mij komen helpen verhuizen? Nee, dat wil ik niet.
Nee. Vraag dat ook niet meer.
Nee, vraag dat nooit meer aan iemand. Betaal, ik bedoel, dat je kan daar ook...
Of je bent heel arm. Maar weet je, die ene doos kun je ook wel zelf tillen.
Dat is hard.
Hit it.
Goeiedag mannen, mijn naam is Pepijn. Ik ben 24 jaar oud. En mijn vraag is, wat is jullie beste drankboekcombinatie? Mijne is toch denk ik wel de whisky plus de ontdekking van de hemel. Maar op bier en komt een vrouw bij de dokter, ga ik ook erg goed. Oké. Yo.
Ik vind dit zo'n briljante vraag. Ik heb nog nooit gedacht in... Ik heb vaak gedacht in combinaties. Oesters met champagne. Sushi met Bernardus, witte wijn uit Amerika. Maar ik heb nog nooit bedacht dat er natuurlijk ook een combinatie te maken valt van literatuur en drank.
Nou, het enige wat ik me kan bedenken is Suske Whiskers met thee. Dat is iets wat ik echt vroeger veel deed.
Ja.
Uit school, thee... Koekjes, Suske en Whiske.
Ja, precies.
Ja, ik kan, als ik ga drinken, dan kan ik niet meer lezen.
Nee.
Niet, het wordt steeds minder, al snel.
Nou ja, ik val tegenwoordig de laatste jaren al echt binnen no time in slaap, als ik überhaupt lees. En ik lees eigenlijk alleen maar als ik in bed lig. Maar als ik daar ook nog eens bij ga drinken, daarbij heb ik mijn tanden nog gepoetst. Ja. Dus dit
maar,
is, ja.
Whisky en de ontdekking van de hemel.
Ja, briljant.
Ja, nou ja, daar ben je jaren mee bezig.
Nou ja, ik vind het, whisky niet lekker en de ontdekking van de hemel, denk ik niet dat ik dat...
Ja, denk wel. Ik denk dat je
iets voor mij is.
Jawel. Nou, ja, zeker. Nee,
ik vind het begonnen in de aanslag.
Maar dat moet een hele grote fles whisky zijn, inderdaad.
Hoi, Ruben Kwadraat en Tel. Mijn naam is Simone, ik ben 28 en ik kom uit Rotterdam. En ik ken jullie al in 2007, toen ben ik fan van de lama's. Toen kwam ik terecht op het Lama Forum. En daarvoor moet ik jullie bedanken, want ik heb daar een ontzettend leuke vriendengroep aan overgehouden. En we gaan nog steeds elk jaar, nou ja, toen het nog mocht, met elkaar naar de Efteling en verjaardagen vieren en allerlei leuke dingen doen. En een van de leuke dingen die we jaarlijks doen, is Sinterklaas. Dan trekken we in augustus loodjes. En vroeger gingen we dan hele grote surprises maken met ellenlange gedichten. En toen werden we ouder en was er minder tijd. En is het veranderd naar cadeautjes, maar nog steeds ellenlange gedichten. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, als jullie nu voor elkaar een surprise zouden moeten maken, wat zou je dan maken? En als daar een gedicht bij geschreven wordt, wat zou er dan dat gedicht staan? Ik ben benieuwd. Doei!
Ja, ik zou jullie roosten.
Oh.
Ja. Grote, gore surprise met gore dingen erin. Dat je tot je nek in de viezigheid zit. En dat je dan je eigen roast moet voorlezen. En dat ik als een soort puppetmaster daarna zit te kijken. Hoe je in de...
Ja, je maakt er gewoon één bakst rond voor ons allebei. Wat is het voor luiheid?
In de drek op zitten draaien en dan... En dan zelf moet voorlezen hoe ik je mentaal uitkleed. Dat zou ik doen.
Oké, okay, duidelijk. Rupi?
Ik vind het heel moeilijk dit. Okay. Ik zou voor jou, mag ik dat zeggen? Een grote joint maken. Een nep. Een groot, weet je, echt zo'n grote. En voor jou een grote sigaar. Ja, dat is toch de dingen waar je dan aan denkt.
Nou ja.
En voor jou een grote pik.
Precies. Nou hero.
Ja.
Zit er dan slagroom in als ik hem echt probeer erin te komen? Zo,
nee, je moet erop blazen om het gedicht eruit te krijgen.
precies. En het gedicht... Goh, ik heb wel laatste keer vorig jaar... vond ik wel dat ik heel tevreden was over mijn surprise en gedicht... die ik voor de vriend van mijn nicht heb gemaakt. Want die heb ik laten rappen als de laatste rap van Zwarte Piet... Had ik een beat gemaakt en een rap geschreven. De laatste woorden van Zwarte Piet. En daarna was het sloes. Ja, dat was ik heel erg tevreden over.
Dat was het einde van dat tijdperk.
Ja, precies.
Oké, ik zou voor jou een koffer met geld maken, Tel.
Oh, ja.
Dit is niet echt geld. Het is surprise. Oh. Het is surprise. Ja. Jezus, moet ik dat uitleggen?
Ik vond het wel...
En dan zou het gedicht zijn Money, Money, Money... Sometimes you're funny.
Okay.
Ja. Oh ja, en voor jou zou ik een kop met haar maken. Met heel veel haar, een grote kop met haar.
Ik heb haar. Hierachter zit haar.
Nou, het is een podcast, dus niemand ziet hoe belachelijk deze opmerking is, maar goed.
Hierachter zit gewoon haar. Hier
ja, oké. Okay. Nou, je vraagt dus, toch... Zal ik de vraag beantwoorden?
Ja, nee, prima.
Nou, een kop met haar, golvend haar. En daaronder stond... Nou, het was maar weer een jaar en je hebt nog steeds geen haar. Bam.
Bam. Dit is wel echt, echt, echt heel goed. lieve luisteraars, deze podcast is voor geen enkele prijs genomineerd. Dus je kunt onbekommerd luisteren zonder dat wij oproepen tot stemmen. Geniet er nog even van, want het gaat niet lang meer duren.
Vond je dit een leuke podcast en denk je, ik zou zo graag meekletsen met die jongens? Nou, dat kan op een bepaalde manier. Dan neem je een audiobericht op en dat stuur je naar 06-2198-2150. Ik herhaal 06-2198-2150. En dan behandelen we jouw vraag in de volgende podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.